feestdagen die komen eraan en wellicht vier je dat opnieuw binnen het gezin. Maar ook dan mag je het chic aanpakken, uiteraard. Voor de wijn moet je bij Chateaubriand zijn. En om je wat te helpen heb ik een paar feestmenu's samengesteld. Wijnsommelier Wouter die legt dadelijk uit welke wijn het beste bij die gerechten past. Maar omdat ik een complete leek ben natuurlijk, heb ik me ook laten bijstaan door Johan Koen. En dat is een echte wijnkenner. Johan, goedemiddag.
Goedemiddag.
Als lid van een wijngilde ben je allicht een wijnkenner en een wijnliefhebber, hè Johan? Hoe is dat bij jou gekomen?
Klopt, inderdaad. Dat is heel snel gekomen op een vrij relatieve jonge leeftijd. En dat is alleen maar toegenomen en gegroeid. Dus ja, je kan wel spreken van passie voor wijn.
Is dat begonnen gewoon met thuis wat wijntjes te drinken, te proeven?
Wel, het is begonnen bij de typische familiefeestjes. Mm-hmm. Mijn grootvader was een vervente wijnliefhebber. Had heel leuke en lekkere wijntjes in zijn wijnkelder. En bij elke familieaangelegenheid kwamen die netjes op de tafel. En hebben we daar toen al kunnen van proeven. Zelfs als tiener mm-hmm. mocht ik al eens meenippen. Mm-hmm. En op die manier was het zaadje geplant. En hebben we daar... Zijn we daarop verder ingegaan.
Mm-hmm. Je bent dan op een bepaald moment in een wijngilde gegaan. Wat houdt dat eigenlijk in, zo'n wijngilde?
Zo'n wijngilde is een laagdrempelige en heel leuke manier om kennis te maken met wijn. Mm-hmm. Vrienden, kennissen komen samen op een anderhalf maandelijkse regelmaat. Mm-hmm. Om dan wijnen te bespreken. Dus de wijnbeleving tijdens het wijnproeven wordt samen besproken... En wordt dan ook klassikaal, zou je kunnen zeggen, in de groep gegooid.
Mm-hmm. Ondertussen ben je daar eigenlijk opgeklommen tot de wijnproever. Grootmeester wijnproever is dat eigenlijk. Wat is dat?
Ja, het is een heel mooie titel. Ik ben er eigenlijk stiekem ook een beetje trots op. Mm-hmm. Binnen de wijngilde hebben we de mogelijkheid op een jaarlijkse basis deel te nemen aan nationale wijnproeven. Mm-hmm. En tijdens zo'n wijnproeven zijn er twee categorieën. Je gaat eerst voor... Meester wijnproever, je hebt een proef, daar is een theoretisch deel aan en een praktisch deel. En als je daarin slaagt, toen, en ik spreek nu toch van 15 tot 20 jaar geleden, toen was het ook de bedoeling dat je als actieve deelnemer aan de wijngilde enkele jaren meedeed, vooraleer dat je mocht toetreden en deelnemen aan de volgende nationale wijnproeven voor grootmeester wijnproever. En dat houdt in dat we zowel een deel theorie moeten beheersen, mm-hmm. als ook een praktische proef, wat betekent dat we 4 witte wijnen en 4 rode wijnen blind proeven. Mm-hmm. En als dat allemaal vlotjes verloopt en goed verloopt, dan haal je je diploma en ben je grootmeester wijnproeven.
Mm-hmm. Heb je daar nog andere ambities in? Wil je daar nog verder in gaan? Wijnsommelier bijvoorbeeld, zou dat wat voor jou zijn?
De interesse is er zeker, nu de tijd ontbreekt mij. Dus het is een combinatie of het is een... Ja, je hoeft altijd te balanceren, je moet altijd balanceren tussen het professionele, wat het een heel drukke professionele bezigheid hebt. Mm-hmm. Dus in de mate van het mogelijke zou ik me daar wel willen in verdiepen, maar vandaag, nu momenteel, ontbreekt me de tijd om daar verder in door te gaan.
Mm-hmm. Je krijgt hier straks wel een heel belangrijke rol in dit uurtje, hè? Want ik reken vooral op jou, als Wouter straks zijn wijnen gaat voorstellen bij die gerechten, hè, dat jij daar toch ook wat interessante vragen gaat bijstellen.
Ik zal de typische vragen stellen die Jan Modaal zal stellen. En laat ons zien hoe dat we daar de juiste antwoorden op krijgen.
Dat is fantastisch. Wouter de Nul van Chateaubriand die is ondertussen er ook komen bijstaan. Goedemiddag, Wouter.
Dag Ronnie en luisteraars. De passie voor wijn is jaren geleden ontstaan. Eigenlijk, net zoals wat Johan vertelde, is het een beetje in de familiecontext gebeurd. Ik had een onkel die nogal een hele mooie wijnkelder had, vol met grote bourgognes. En die ook wel nogal wat witte wijnen van de Loire wist te appreciëren op basis van de Chenin Blanc druif. Dus ik ben eigenlijk, zeg maar op de communiefeesten, was ik al aan het nippen van het glas en was ik toch altijd een en al oor voor de uitleg die mijn onkel gaf over die wijnen. En eigenlijk is het daarna alleen maar in een stroomversnelling geraakt. Ik ben dan bij het KTA mijn eerste sommeliercursus, mini-sommeliercursus, gaan volgen. En ondertussen heb ik inderdaad een eigen zaak opgebouwd.
Jij bent ook wijnmeester, hè? Kan je even uitleggen wat dat precies inhoudt?
Wijnmeester is eigenlijk een term die gebruikt wordt binnen de Vlaamse wijngilde. Dus je hebt binnen de Vlaamse wijngilde meer dan 40 commanderijen. Dus dat zijn eigenlijk lokale wijnclubs. En elke wijnclub heeft een eigen bestuur. En een van de functies binnen het bestuur is wijnmeester. Dus de wijnmeester is eigenlijk verantwoordelijk voor de selectie van de wijnen. Maakt eigenlijk een jaarprogramma op waar verschillende thema's aan bod komen. Dat kan gaan van een bepaalde regio die diepgaand onderzocht wordt. Maar het kan ook over een druif zijn, bijvoorbeeld Chardonnay wereldwijd. Chardonnay uit alle mogelijke uithoeken van de wereld. Dus daar zijn eigenlijk wel verschillende leuke concepten. Ik denk bijvoorbeeld aan wat we tijdens de coronacrisis gedaan hebben, toen we niet meer mochten bij elkaar komen. De beste fles is iets wat we online gespeeld hebben met verschillende leden van onze commanderij. En dat was eigenlijk heel leuk om te doen. Dus we zijn eigenlijk gelukkig ook in coronatijden niet blijven stilzitten. En hebben onze hobby eigenlijk op die manier verder uitgebouwd.
Als je wijnmeester bent, dan betekent dat toch wel dat je daar heel wat van af weet van die wijnen.
Ja, uiteraard moet een wijnmeester zich verdiepen in de wijn. Dat is de logica zelf. En het wordt natuurlijk interessant naarmate dat je meer en meer wijnen proeft. Uiteindelijk, ik zeg altijd, de waarheid zit in het glas. Ik heb misschien wel wat titels die klinken in de oren als zeer professioneel. Maar uiteindelijk, het belangrijkste voor een wijnmeester algemeen en voor een wijnliefhebber in het bijzonder is dat hij heel veel proeft. De waarheid zit in het glas, dus er is maar één weg om zinnig iets over te vertellen. En dat is veel proeven, veel overlezen, de ervaringen uitwisselen met collega-proevers, met wijnbouwers. Uiteraard is het belangrijk om ook naar beurzen te gaan om daar ook nieuwe wijnen uit te zoeken.
Je hebt ondertussen ook het diploma van wijnsommelier. Kan je even zeggen, wat is dat, het verschil tussen een wijnmeester en een wijnsommelier?
Wijnsommelier is echt wel een andere invalshoek. Dan zitten we echt in het professionele, waar wijnmeester meer het amateurswerk is, het wijnliefhebberswerk van binnen de Vlaamse wijngilde. Heb je ook professionele opleidingen om sommelier of wereldwijnmeester te worden? Een sommelieropleiding heb ik gevolgd aan het Eigentijds Vlaams Wijninstituut in Brugge. Toen nog onder leiding van Guido Franke, de man die eigenlijk hertog Jan groot gemaakt heeft. En daar heb ik enorm veel van opgestoken. Wijnsommelier, op dat moment gaat het eigenlijk over een tweejarige opleiding. En worden enkel Franse wijnen eigenlijk behandeld. Dus daar gaat het puur over Frankrijk, maar dan echt wel in detail. Dan moet je alle appellaties uit de Loire kennen. Moet je Bordeaux toch weten, moet je toch wel weten dat Saint-Emilion op de rechteroever ligt en niet op de linkeroever. Dat je daar meer Merlot hebt dan op de linkeroever. Dus dat zijn toch wel zaken die je als sommelier moet beheersen.
En is het dan logisch dat je de stap zet naar wereldwijnsommelier ook?
Dat is niet noodzakelijk een logische stap, maar voor mij was het dat wel. Uiteindelijk vond ik dat er naast Frankrijk ook wel in de rest van de wereld mooie kwaliteitswijnen te proeven zijn en te ontdekken zijn. En ik heb eigenlijk van in het begin gezegd van ja, ik wil een heel breed assortiment voor ogen houden. Ik vind het belangrijk dat je eigenlijk een open vizier hebt. En dat je zoveel mogelijk wijnen proeft, ook uit andere regio's. Het is niet omdat het niet Frans, niet Italiaans of niet Spaans is, dat het niet lekker is. Vaak krijg ik zo'n reacties van mensen van ja, het is niet Frans, het zal niet lekker zijn. Die tijden liggen heel ver achter ons. De vorige generatie is misschien groot geworden met Franse wijnkelders. Op dat moment was er ook nog niet zoveel anders beschikbaar op de markt. Maar nu zijn die tijden volledig veranderd. En terecht. Ik vind een open vizier en veel wijn in het glas.
Oké, we praten straks nog even door. Wouter de Nul van Chateaubriand staat nog altijd bij ons hier in de studio. Ja, Wouter, als ik jou zo met heel veel passie hoor praten over die wijnen, dan stel ik me één vraag. Waarom ben jij nog geen sommelier in zo'n toprestaurant?
Ja, sommelier in een toprestaurant is natuurlijk iets totaal anders. Je moet toch rekenen dat dat 2 shiften per dag zijn, dat dat zwaar werk is. Er wordt niks minder onderschat, denk ik, dan het werk in de horeca. 2 shiften per dag draaien, constant recht staan, kelder in, kelder uit, op zoek naar die beste flessen. Dat is toch wel heel belastend, ook fysiek. En uiteraard, ja, mentaal moet je ook wel weten. Je moet bij de les zijn. Je moet weten welke tafel heeft aangepaste wijnen genomen. Welke tafel is à la carte aan het drinken. Dus het, is, het lijkt allemaal heel leuk en heel plezant. Maar je moet daar toch wel heel actief mee bezig zijn. Nu, het zou niet te combineren zijn uiteraard met mijn wijnzaak die ik heb. Daarvoor is de tijd helaas te beperkt, maar ik spring af en toe wel in een restaurant als gelegenheidssommelier, omdat het mij heel veel voldoening geeft, ook om de mensen de juiste wijn te kunnen adviseren bij wat ze in het of op het bord krijgen.
Je haalde het zo net aan, hè. Je hebt je eigen zaak. Wanneer heb je beslist om daarmee van start te gaan?
Dat was 2012, dus volgend jaar kunnen we 10 kaarsjes op de taart zetten. In 2012 ben ik met mijn zaak begonnen, weliswaar als nevenactiviteit op dat moment. Ik heb de zaak Château Briand gedoopt. Het is eigenlijk een jeu de mots. Het is een woordspeling, want een Château Briand is natuurlijk ook een heel mooi stukje vlees. Voor de vleeskenners onder ons is dat het beste stukje eigenlijk uit de ossehaas. Altijd malt en altijd top. Dat is eigenlijk de naam van mijn zaak en dat wil ik ook uitstralen natuurlijk met wat ik doe.
Ik kan me voorstellen dat het voor jou ook geen makkelijke tijden geweest zijn. Hè? Hoe loopt het nu met de zaak?
Wel, het is inderdaad zeer moeilijk geweest. Algemeen in de sector, als het in de horeca niet goed draait, ja, dan draait het bij mij uiteraard ook niet goed. Horeca, dat was ik aan het opbouwen, want uiteindelijk ben ik 3 jaar geleden heb ik de sprong gewaagd om van mijn passie mijn beroep te maken. Dus heb ik eigenlijk mijn functie als aankoopdirecteur in een vleeswarenbedrijf, vandaar de naam Château Briand. Heb ik dat links laten liggen om mij 100% te concentreren op mijn passie. Om van mijn passie mijn beroep te maken. Helaas ja, was ik nog maar net 100% bezig. Of er was een of ander beestje uit China dat ondertussen heel de wereld platgelegd heeft. Alle gevolgen zijn bekend. Dus dat was toch een heel moeilijke periode. Vooral omdat ja, mensen werden opgeroepen om in hun kot te blijven en enkel essentiële verplaatsingen te maken. Dat betekent dat niemand op de Steenberg in Pollaren op zoek was naar een flesje. Dus daar heb ik toch wel wat moeilijkheden gehad. Maar ja, je moet natuurlijk proberen er het beste van te maken. Want stilletjes in een hoekje zitten wenen of wachten tot het overgaat, dat is geen optie. Zo zit ik niet in elkaar. Dus ik heb dan wel een aantal andere initiatieven genomen om die coronacrisis door te geraken.
Je organiseert ook van die wijnproefavonden, van die tastings. Hoe verloopt zo'n wijnavond en kan dat nu überhaupt doorgaan?
Wel, ik heb een nieuw concept gelanceerd. Dat heet de wijntafel, waar mensen eigenlijk bij mij kunnen komen proeven. Uiteraard, ja, gezien de omstandigheden nu, waar we in de horeca maximum 6 mensen aan tafel mogen zetten, geldt dat uiteraard ook voor mijn concept. Dus het valt terug een beetje stil, zeg maar. Dus een beetje wachten weer op nieuwe openingen. Maar het concept is eigenlijk vrij eenvoudig. Je nodigt een aantal vrienden, wijnliefhebbers uit om een leuke, plezante, ontspannende avond bij mij te beleven. Ik selecteer wijnen. Je proeft minstens 8 kwaliteitswijnen. En ik vraag dat je eigenlijk met 10 mensen komt, want 10 man, dat is eigenlijk ideaal om zoveel, om 10 proevertjes eigenlijk uit een fles te halen. En op die manier leer je natuurlijk 1 mijn assortiment kennen en 2 heb je ook de totale beleving er rond. Je krijgt uitleg bij de wijnen, dus dat is eigenlijk toch wel iets dat, merk ik, toch wel zeer geapprecieerd wordt.
Ik hoor het, je kan daar echt uren over vertellen, over die wijn. Goed, we hebben jou een menuje klaargemaakt, hè? Een fictief menu in ieder geval. En jij gaat zorgen voor de passende wijnen. Ik stel voor dat we daar dadelijk mee beginnen. Wouter de Nul van Château Briand en Johan Koen, wijnkenner, zijn nog altijd mijn gasten hier bij ons in de studio. Ik heb een menuje samengesteld, Wouter, en we gaan dat 1 voor 1 bespreken. Hè. Laat ons beginnen bij het aperitief en de hapjes. En als hapje zijn het eigenlijk wildhapjes. Wilde eendenfilet met confituur van vijg en zwarte peper. Everswijnbout met een kruidige mango-confijt. Hertenham met ganzenlever en rode uienconfituur. Wat zou jij daarbij schenken als wijn?
Ja, Ronnie, proficiat is dan vooral met het mooie aperitief. De hapjes zijn in elk geval heel veelbelovend. Het zijn wel niet de makkelijkste hapjes om een wijn naast te plaatsen. Je zit met een hartige component, maar tegelijkertijd ook met een zoete component. Ik denk in eerste instantie dat het goed zou zijn om hier een rosé-bubbel voor te kiezen. Mm-hmm. En ik denk daarbij aan Castillo Brut Natuur. Castillo is eigenlijk een wijnbouwer, is eigenlijk een, Een Belgische wijnbouwer die ondertussen het dorpje Assignon in Languedoc op de kaart gezet heeft. Dus dit is niet ver uit de buurt van Saint-Chinian. En hij maakt eigenlijk mooie rosé-bubbels, dus een mousserende wijn op basis van Grenache, Syrah, Saint-Saul. Dus het zijn eigenlijk vrij krachtige druiven. En ik denk dat je hier ook nog wel wat kracht nodig hebt om die hapjes aan te kunnen. Het is een rosébubbel die ook brut natuur is. Dat is heel belangrijk dat er geen dosage is of zeer weinig dosage. Zodanig dat het zeker niet zoet wordt. Het mag geen zoet zijn, want zoet plus het zoete van de vijgenconfijt of de uienconfituur, dat zou eigenlijk overkill zijn. Dan zou dat eigenlijk geen aangenaam pairing zijn. Maar als je het combineert met rosé, bubbels, castigno, brut natuur, dan denk ik dat dat zeer geslaagd zou zijn. Wil je toch feestelijker houden en wil je absoluut champagne kiezen? Dat kan natuurlijk ook altijd, maar dan zou ik zeker niet voor Chardonnay gaan. Dan zou ik voor een Pinot Noir gedomineerde champagne gaan. Ik denk aan Drapier. Drapier uit Urville, helemaal in de Baar-sur-Aube, helemaal in het zuiden van de Champagne. Pinot Noir, omdat dat meer viriel is, dat dat een beetje mannelijker overkomt, een beetje meer kracht heeft. En dat heb je toch wel nodig, een krachtige mousserende wijn bij deze hapjes.
En waarom niet de Chardonnay?
Chardonnay is een stuk zachter. Chardonnay is bijzonder lekker, uiteraard. Ik denk aan mijn champagne Pertois Mauricet, helemaal uit de Côte Blanc, het gebied waar heel veel Chardonnay staat aangeplant. Ook die is laag gedoseerd, 3 gram, maar ik denk dat die iets aan kracht tekort komt om te pairen met de wildhapjes die genoemd zijn.
Oké, straks gaan we naar het voorgerecht. Ondertussen steken we er nog een plaatje tussen. We kennen ondertussen het aperitief voor beide hapjes. Dan gaan we door naar het voorgerecht. En als we voorgerecht hebben, hebben we een carpaccio van hert met de gemarineerde paddenstoelen rucola en vers gerapte geraspte parmigiano reggiano. Wat kan je daarbij schenken, Wouter?
Ja, carpaccio, dat is het rauwe vlees uiteraard. Rauwe vlees heeft altijd een beetje een licht zoete impressie. Dus een klassieke keuze zou zijn Pinot Noir. Pinot Noir uit Bourgogne. Maar we gaan het natuurlijk iets avontuurlijker maken. Ik denk, zeker met die aardse toets van de paddenstoelen en dat Parmigiano Reggiano, dat een Barbera d'Alba, de Rico dell'Olive van Palladino, dat eigenlijk een goede pairing zou zijn. Barbera is altijd heel fruitig, heeft hoge zuren en weinig tannine. Dus dat is ook iets wat je een beetje gekoeld kan geven, gekoeld kan serveren. Dat is nooit verkeerd om dat met een eerste rode wijn in een menu te doen. Dat lijkt mij een aangename combinatie. Nog avontuurlijker zou een Saint-Saul kunnen zijn. Saint-Saul, focal point uit Zuid-Afrika. Saint-Saul is een druif die in Europa vaak als blenddruif gebruikt wordt. Dus als een mengdruif, zeg maar, samen met andere druiven om er een wijn van te maken. Maar in Zuid-Afrika bestaat er ook monocépage Saint-Saul, die een heel mooi karakter heeft. Licht van kleur, heel licht. Het lijkt een beetje op Pinot Noir, maar het is kruidiger. En het heeft vooral heel mooie ondersteunende zuren. En die hebben we ook nodig bij deze carpaccio, zeker met die Parmigiano Reggiano.
Als ik kijk naar het voorgerecht carpaccio van hert met gemarineerde paddenstoel en die kaas, dat zijn allemaal heel uitgesproken smaken. Uitgesproken smaken, men zou algemeen denken van, dan moet ik toch naar een alcoholrijker of meer uitgesproken wijn gaan, die absoluut niet verdwijnt onder die smaken. Ben ik daar correct in?
Je moet natuurlijk ook met de opbouw van het menu een beetje rekening houden. Als je nu zou starten met een te zware wijn, type Châteauneuf-du-Pape bijvoorbeeld, dan ga je eerst eigenlijk het gerecht al een beetje overroelen, want die wijn gaat te krachtig zijn om de begeleiding aan te kunnen. En twee, wordt het dan heel moeilijk om bij het hoofdgerecht nog een krachtigere rode wijn te laten komen. Het is belangrijk in een menu dat je eigenlijk opbouwt. Dat je bijvoorbeeld in het wit start met iets dat op roestvrij staal opgemaakt is en niet op eikenhouten vat. Tweede wijn wordt dan wel eikenhouten vat. En op die manier kan je eigenlijk een menu opbouwen, zodanig dat jouw wijnkeuze eigenlijk ook telkens crescendo gaat. Het beste moet je altijd voor het laatste houden.
Ook gezien de coronasituatie en het feit dat heel veel huisgezinnen thuis aan de slag gaan en thuis zullen hun maaltijd nuttigen, kan ik me best inbeelden dat de wijnliefhebber, maar niet zo gespecialiseerd in wijnen, een mooie, degelijke rode wijn gaan nemen die bij beiden passen, voorgerecht en hoofdgerecht. Dus daar gaan we dan moeten balanceren tussen niet te krachtig, maar ook verfijnd genoeg die voor beide gerechten gaat.
Ja, Ja, dat klopt. Dan moet je inderdaad de keuze een beetje aanpassen. Nu, de Barbera die ik suggereerde van Palladino, die heeft eigenlijk wel voldoende kracht om ook het hoofdgerecht aan te kunnen. Maar het, ja, het is nooit verkeerd, denk ik, om toch twee verschillende wijnen te openen. Hè. Dat is natuurlijk de wijnliefhebber of het hart van de wijnliefhebber dat spreekt. De meeste wijnen zijn ook de dag nadien niet kapot. Hè. Laat u niks wijsmaken. Sommige mensen zeggen van nee, die fles moet uit. Als ze lekker is, is ze meestal snel uit. Maar veel wijnen zijn ook de dag nadien en sommige zelfs, zijn zelfs de dag nadien beter. Ik denk aan type Rhône wijnen. Vaak heb ik daar de ervaring dat die dag 1 en dag 2 eigenlijk beter zijn dan op het moment dat ik ze open.
Mm-hmm. Dat ziet er allemaal zeer veelbelovend uit. Hè. We zitten al aan het voorgerecht. Ik stel voor dat we straks even doorschuiven naar het hoofdgerecht en ik kijk er al naar uit. Als ik dat menu bekijk en ik hoor de wijnen die Wouter daarbij voorstelt, ja, ik krijg hier echt al het water in de mond hoor. En we moeten nog aan het hoofdgerecht beginnen. En dat is zeevruchten uit de oven. Een halve kreeft, gambas, cambies, lagostines en Sint-Jacobsvruchten. We doen dat met een kruidenbotertje en wat krielaardappeltjes. Wouter, het is aan jou.
Ja, alleen het beste uit de zee is blijkbaar geselecteerd om het hoofdgerecht samen te stellen. Dat betekent dat we ook een heel lekkere wijn uit de kelder moeten gaan opdiepen. En ik denk daarbij aan een houtgelagerde chardonnay. Ik denk aan Clos du Château de Meursault. Dat is een wijn met een volle romige botertoets. Rijpe abrikoos. Toets van acacia ook. En een ellenlange afdronk. Dat is eigenlijk een wijn die heerlijk zou zijn bij het gerecht. Je hebt toch wel iets krachtig nodig, iets vol. Hier zou ik dus niet voor roestvrij staal gaan. Hier zou ik echt wel gaan voor een wijn die meer ampleur heeft, die echt wel meer body heeft. We zitten trouwens op het hoofdgerecht, dus dat betekent dat we ook toch wel een knappe, volle witte wijn moeten kiezen.
Je zegt een witte wijn bij vis. Is het altijd wit? Daar kan ik geen rood bij schenken?
Je kan uiteraard ook rood schenken. Wit bij vis, dat was vroeger een cliché. Maar iedereen komt daarvan terug en dat is terecht. Ook in de betere restaurants wordt er nu vaak ook een rode wijn als alternatief aangeboden. Belangrijk is dat je dan kiest voor een rode wijn die niet te vol is, niet te krachtig is. Denk aan Pinot Noir, denk aan de Cinsault van Focal Point uit Zuid-Afrika die ik net voorstelde. Pinot Noir heeft ook een laag tanninegehalte. Het zijn wijnen die je lichtjes gekoeld kunt geven en die eigenlijk wel aan te raden zijn om ook met vis te combineren.
Als ik kijk naar het hoofdgerecht en met de feestdagen heb ik nogal de neiging om onmiddellijk voor heel mooie wijnen te gaan. De definitie van wat is een mooie wijn, dan ga ik ook onmiddellijk denken aan meer geëvolueerde wijnen, oudere wijnen. En oudere wijnen met dergelijk hoofdgerecht, kan ik daar een verkeerde richting uit gaan, of niet?
Oudere wijnen, iedereen denkt dat witte wijn gemaakt is om binnen het jaar te consumeren. Ik kan stellig zeggen of ontkennen dat dat het geval is. Ik ben onlangs, toen ik mijn WTO, mijn wine tasting online, mijn cursussen organiseerde, ben ik op zoek gegaan naar een witte wijn op basis van Chenin Blanc uit de Loire. En ik ben dan eigenlijk gestoten op een wijn die van 2009 was. Dus ik heb die voorraad onmiddellijk opgekocht omdat ik die wijn schitterend vond. En dat is ook een heel mooi educatief voorbeeld om aan te tonen dat witte wijnen wel degelijk goed kunnen ouderen. Je kan het natuurlijk niet met elke druif doen. Je kan het ook niet met elke wijn doen. Je moet nu niet denken dat je een wijntje van 6, 7 euro, dat je dat 10 jaar kan laten liggen. Daarvoor is het niet gemaakt. Maar je moet, er zijn wel wijnen die heel mooi ouderen. Ik ben ooit op reis geweest in Galicië. De streek van Rias Baixas, waar ik Albarinho's gedronken heb, die 15 jaar oud waren. En dat waren eigenlijk fantastische wijnen.
Laten we dan maar doorgaan naar het dessert, hè, Wouter. Een truffel cheesecake met ananas, frambozen en mango. Wat schenken we daar dan bij?
Ja, ook niet zo evident. We zitten met exotische toetsen. We zitten met ananas, met mango. Dat stuurt mij onmiddellijk richting Viognier. Een Viognier straw wine, dus een strowijn van Foothills uit Zuid-Afrika. Is een heel mooie wijn, is een strowijn, dus dat betekent dat de druiven eigenlijk geplukt worden en eigenlijk indrogen, opstrooien, matten. Op die manier krijg je evaporatie van het vocht en krijg je dus heel geconcentreerde druiven, waar dus nog heel weinig vocht in zit. Dat gaat men dan persen en daar maakt men dan een heel mooie zoete wijn mee. Grote zoete wijn is nooit kleverig. Dat is eigenlijk wel belangrijk. Het is niet omdat het zoet is dat het zwaar en kleverig moet zijn. Een zoete wijn heeft eigenlijk ook zuren nodig, hè? Ook al denk je daar niet onmiddellijk aan als je dat proeft. Maar je gaat dat wel merken in de finale. Op het moment dat je de wijn doorslikt en dat je eigenlijk de seconde nadien telt, dan merk je dat die wijn eigenlijk uitnodigt om een volgende slok te nemen. En dat betekent dat je fijne speekselproductie hebt. Dat betekent dat je eigenlijk veel zuren hebt. En elke zoete wijn die van een mooi niveau is, heeft ook aangename zuren.
Daar ben ik het volledig mee eens, Wouter. Als ik kijk, truffle cheesecake en de fruiten die daarbij gepresenteerd worden. Inderdaad, fijne, lekkere zoete wijnen met lichte zuurtjes die uitnodigen om nog een slok te nemen. Waar dat ik toch van mening ben dat er bij vrij vele gezinnen de misschien iets wat foute keuze wordt gemaakt om alcoholrijke, zoete, plompe wijnen te maken. Dessert moet een dessertwijn zijn à la portowijnen. Ik verkies de eerste optie. Beide zijn waarschijnlijk wel mogelijk, maar bij de tweede gaan we waarschijnlijk veel inboeten aan de smaken van het gerecht.
Ja, je moet inderdaad altijd een beetje oppassen met het alcoholniveau van bepaalde wijnen. Porto, ja, is een vin du naturel. Is een zoete wijn die op een natuurlijke manier gemaakt wordt. Dus eigenlijk wordt daar alcohol aan toegevoegd om de gisting stop te zetten. Dus eigenlijk de suiker die je dan proeft, of het zoet dat je proeft, is eigenlijk suiker van de druif dat niet is omgezet in alcohol. Altijd een beetje voorzichtig zijn. Een Muscade Rivesalt zou hier misschien wel nog gaan. Dat is ook een vin du naturel. En die is zeer aangenaam. Die is ook, heeft ook een heel mooie fraîcheur. En is niet te zwaar in alcohol. Maar let er wel mee op, want de alcohol kan eigenlijk uw gerecht volledig gaan overroelen. En dat is natuurlijk niet de bedoeling.
Wouter, ik vond dit een zeer interessante babbel hoor, over de wijnen bij al die gerechten. En dan vraag ik me één ding af. Als men jou nu zo'n menu geeft, hoe begin je daar dan eigenlijk aan?
Wel, die vraag wordt natuurlijk wel vrij veel gesteld. Ook vanuit restaurants die maandelijks met hun nieuwe menus willen werken. Dus ik heb eigenlijk zo'n soort wijnbibliotheek in mijn hoofd zitten, zeg maar, waardoor dat ik vrij snel pasklare antwoorden kan geven of mooie wijnen selecteren die dan inderdaad goed bij het gerecht passen. Niks geeft meer voldoening eigenlijk dan ervoor te zorgen dat de wijn goed harmonieert met het gerecht, want het kan beide eigenlijk optillen naar een hoger niveau.
En heb je dan ook meteen in je hoofd naar welk land je wil gaan?
Dat gebeurt. Natuurlijk, het hangt er een beetje vanaf wat je laatst bezocht hebt of laatst geproefd hebt. Dat ligt natuurlijk ook altijd een beetje voor de hand. Nu, ik heb wijnen van over de hele wereld. Niet alleen Europa. Frankrijk, Italië, Spanje uiteraard. De grootste wijnproducerende landen uit Europa komen aan bod. Maar daarnaast heb ik wijnen uit de hele wereld. Van België tot Japan. Dus het is echt wel een heel breed assortiment met meer dan 300 wijnen op dit moment.
De Europese wijnen die kennen we natuurlijk allemaal wel. Maar wat is voor jou nu zo'n heel speciale wereldwijn?
Wel, ik heb een boontje zeg maar voor Zuid-Afrika. Ik ben er ook al een paar keer geweest. Een week of 6 geleden was ik er opnieuw. En ik moet zeggen dat ik daar toch een heel grote kwaliteitsverbetering zie. Zuid-Afrika is echt een land met enorm veel potentieel. De moderne generatie wijnbouwers die hebben allemaal oenologie gestudeerd aan de Universiteit van Stellenbosch. Die gaan wereldwijd stages gaan doen en die komen eigenlijk met die expertise terug. En ze doen niks liever dan dat toepassen op hun terroir. Dus het echte parcellaire werken moet eigenlijk nog gaan gebeuren in Zuid-Afrika. Dus ik zie daar eigenlijk een heel grote toekomst weggelegd. Vandaar dat ik natuurlijk heel veel ook met Zuid-Afrika bezig ben.
Als je daar naartoe gaat naar Zuid-Afrika dan bijvoorbeeld, is dat dan echt van wijnhuis naar wijnhuis dat je gaat en proeven en dingen meebrengen naar hier dan?
Wel, ik was er de laatste week van oktober en we zijn er 5 dagen geweest. En als je de verplaatsing eruit rekent, want ja, uiteindelijk is het toch wel een vrij lange vlucht. En we zijn eigenlijk rechtstreeks van het vliegtuig naar de eerste winery gegaan. Dus er was no time to lose. Het was echt een opeenstapeling van. Je probeert uiteraard als je ter plaatse bent om zoveel mogelijk wineries te bezoeken, zoveel mogelijk te selecteren en ook daar zoveel mogelijk wijnen te proeven. Om te bekijken wat in het gamma wordt opgenomen en wat niet. Dus altijd heel boeiend. Helaas, het zijn vrij intensieve wijnreizen. Iedereen denkt van wauw, fantastisch dat je dat kan doen. Maar het is eigenlijk ook wel heel... heel vermoeiend, heel intensief. Dus het is niet altijd leuk, zeg maar.
Hoe dikwijls doe je dat op een jaar eigenlijk? Richting het buitenland, richting de wijnhuizen en gaan proeven?
Wel, dat heeft natuurlijk ook allemaal een beetje stilgelegen, maar in Zuid-Afrika probeer ik toch minstens 1 keer per jaar te zijn. Frankrijk, dat ligt wat dichter in de buurt, dat is altijd maar makkelijker. Champagne ben ik ook wel minstens 1 keer per jaar. Ik probeer ook naar Portugal, Spanje te gaan. Dus ja, wijnreizen, zodra dat het weer kan, ben ik wel... Ja, zodra het kan, ben ik wel weer weg, denk ik.
Ik denk dat dit nu toch wel een van de drukste perioden van het jaar is voor jou, de eindejaarsperiode. Zijn er nog andere perioden die ook zeer druk kunnen zijn?
Wel, rond de feestperiodes, Pasen is ook wel een beetje druk, maar de drukte die we nu in december kennen, die is toch wel... Ja, heel hoog. Ik moet mij haasten straks dat ik terug in mijn wijnhandel ben. Want het is vandaag uiteraard ook open. Het is een drukke periode. December maakt eigenlijk dikwijls het jaar goed, zegt men. Dat geldt ook voor de horeca. Dus het is heel spijtig voor de horecazaken dat men maar tot 23 uur mag vieren op oude jaar. Dus dat wordt weer een heel bizarre context. Maar ja, het is nu eventjes niet anders. Dus we moeten er nog even doorheen bijten, denk ik. Maar uiteindelijk, ja, iedereen gaat meer thuis vieren. Dus als je iets nodig hebt, ben je uiteraard welkom op de Steenberg nummer 96. Waar ik straks bliksemsnel naartoe moet, want ik heb al een paar miste calls, heb ik gezien. Dus iedereen is daar welkom, zowel vandaag als morgen. Ook op zondag ben ik open. Ook 24 en 31 december is de zaak open. Dus voor de last minute beslissers. Ik zou zeggen, kom gerust langs. U kan altijd iets proeven. Breng gerust uw menu mee. Ik plaats er de aangepaste wijnen bij. Er zijn ook apéro-boxen, zijn speciaal geschenken mogelijk. Doe je toch liever van thuis uit, vanuit de luie zetel. Dat kan ook. Ik heb ook een webshop. En uiteraard vindt u alle informatie ook terug via www.chateaubriand.be.
Ik zou het niet beter kunnen zeggen. Wouter, bedankt voor je komst. Het was heel interessant. En ik wens je nog heel veel succes.
Bedankt, Ronnie.